zij begint te lezen in vers 13. En daar vinden we de woorden: maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Apostel Paulus gaat in vanaf dit stukje in zijn brief verder de gelovigen praktisch onderwijs en vermaning geven. En we hebben al gezegd dat een heel belangrijk thema die nu gaat beginnen, de komst van de Heer is. En de aanleiding om van die komst van de Heer te praten, of te schrijven beter gezegd, is voor de apostel Paulus blijkbaar een situatie die aanwezig is onder de gelovigen in Thessalonica met betrekking tot hen die onder hen in die tussenperiode dat Paulus, zeg maar, daar het evangelie gepredikt heeft en nu die brief schrijft, of beter gezegd, tijdens het laatste bezoek van Timotheus. Dat is een beetje de informatie die Paulus geeft om zijn brief te schrijven. Zijn er ondertussen een aantal mensen heen gegaan, ontslapen, zoals ze hier beschreven worden. En blijkbaar zijn daar vragen rondgerezen, rond, zeg maar, wat gebeurt er met de mensen die nu reeds ontslapen zijn, die nog niet, of beter gezegd, die niet de komst van Jezus Christus meemaken. We mogen niet vergeten dat de Thessalonicenzen omschreven worden als mensen, kijk maar in hoofdstuk 1, schrijft Paulus over hen dat zij zich in vers 9 van de afgoden tot God hebben bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dus de komst van Jezus Christus was voor hen een verwachting die echt deel uitmaakte van de boodschap van het evangelie. Voor hen was het niet enkel een kwestie van de zonde vergeven te zijn en gered te zijn, maar wel degelijk uit te zien naar de komst van Jezus Christus. Als zij met dat, vanuit dat oogpunt, geroepen waren door God, door middel van de verkondiging van het evangelie van de apostel Paulus, ja, wat gebeurt dan met hen die eigenlijk die komst van Jezus Christus niet in levende lijven zouden meemaken? Ze hadden die hoop, maar sommigen hadden die hoop niet kunnen waarmaken in die zin dat ze inmiddels gestorven waren. Natuurlijk denken wij bij die mensen die gestorven waren allereerst aan mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven. En we weten dat het sterftecijfer of de leeftijd van mensen in die dagen bij lange niet zo hoog was als de leeftijd die wij bereiken, de gemiddelde leeftijd. Maar ik denk dat we hier in eerste instantie niet mogen vergeten dat de christenen in Thessalonica vervolgd worden. En dat er wel eens heel goede redenen zijn om hier te bedenken dat het gaat allereerst om mensen die gestorven zijn door de vervolgingen. En dat verandert nog enigszins, denk ik, of dat verandert een beetje de situatie ook. Kijk, iemand die omwille van zijn geloof zijn leven heeft in de hoop Jezus Christus te ontmoeten die terugkomt om zijn koninkrijk hier op te richten en die komst, die blijde intrede van die koning niet meemaakt, ja, dat is ergens een beetje aan je doel voorbij gaan. En daarom waren er vragen gerezen rondom het lot van hen die nu reeds gestorven waren. Wat is er met hen? Zijn ze eigenlijk benadeeld nu dat ze reeds gestorven zijn en die komst niet meemaken? Of hoe zit dat eigenlijk? De juiste vraag kunnen we niet echt achterhalen. We weten alleen dat het om die dingen gaat. Maar het is heel belangrijk om dit stukje te lezen en te gaan overdenken vanuit het oogpunt waartoe het bedoeld is aan deze mensen. Het doel van de toelichting van Paulus is wat we heel nadrukkelijk hebben gelezen in vers 18. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Het doel van het schrijven van Paulus is dat deze gelovigen, deze broeders en zusters, bij het verlies van medegelovigen niet zouden bedroefd zijn als zij rondom hen, die geen gelovigen zijn, die geen hoop hebben. De woorden die Paulus schrijft, is allereerst om te midden van die realiteit van de dood een hoop te hebben die hen vertroost en bemoedigt in het verdriet van het verlies van mensen die hen dierbaar zijn. Laat dat duidelijk zijn. Het feit dat deze mensen bedroefd zijn omwille van het mensen die hen ontvallen zijn geliefden, is op zich niet verkeerd. Het is heel normaal en de Bijbel, zeg maar, gaat daar heel voorzichtig mee om en cijfert dat of wimpelt dat zomaar niet weg. Maar het gaat erom dat deze mensen geen droefheid zouden hebben zoals die zo tastbaar en voelbaar is bij mensen die God niet kennen, die de Heer Jezus Christus niet kennen als de opgestane, de levende. Iedereen van ons weet me al te goed, als je naar een begrafenis gaat van iemand die die hoop, levende hoop aan Jezus Christus niet geeft, dat zo'n een begrafenis een zekere sfeer uitstraalt. Een uitstraling heeft dat van een zekere hopeloosheid. Ja, het is een definitief afscheid. En sommigen die daar aanwezig zijn, hebben schijnbaar enige verwachting, maar er is geen enkele zekerheid. Men hoopt iets, maar dat is niet te vergelijken met de hoop waar Paulus die over heeft. De hoop van de apostel Paulus is een vast vertrouwen, zegt hij op een andere plaats, van een vaste overtuiging van de dingen die men niet ziet. Innerlijke overtuiging van de dingen die zijn, maar die men niet ziet. In die zin hebben de mensen, die Thessalonicenzen kennen uit hun dagelijkse leven, die hen omringen, die hoop kennen zij niet. Net als in onze dagen waren er heel veel gedachten in die tijd. Sommige mensen geloofden dat met de dood alles gedaan was. Als het licht uitging, was het licht uit en gedaan. Er waren er die de hoop koesterden dat er na dit leven nog een ander bestaan zou zijn. In een of andere vorm. Maar de overwegende gedachte was dat dat bestaan, in welke vorm het ook was en hoe het ook zij, eigenlijk niet kon teppen aan het bestaan van de mens en het leven zoals we het nu kennen. Dus de hoop en de verwachtingen was sowieso altijd pessimistisch. Negatief. Nooit positief. En Paulus wil nu net dat gelovigen een zekerheid hebben, een hoop die dan ook direct in hun levens een gevolg geeft. Een gevolg dat nauw aansluiting vindt in dezelfde gedachtegang waarmee we de vorige Bijbelstudie geëindigd zijn. Herinnert u, in hoofdstuk 4 vers 12 benadrukt Paulus het feit dat de gelovigen moeten op een manier wandelen dat ze een goed getuigenis hebben tegenover hen die buiten zijn. En in dezelfde geest gaat hij verder als hij spreekt over het lot van hen die nu reeds ontslapen zijn. Ten aanzien van het verlies, wanneer de gelovigen, mensen die hen geliefd zijn, ontvallen, wanneer ze hen ontvallen, wil Paulus dat ook in dat opzicht de gelovigen een goed getuigenis leveren in de manier waarop ze daarmee omgaan naar de mensen rondom hen. Paulus wil niet dat de gelovigen rouw bedrijven op een manier, en of niet op een manier, maar gedreven vanuit een hopeloosheid. Paulus wil dat niet. Paulus wil dat de gelovigen, die wel degelijk pijn hebben omwille van het verlies van iemand, toch hun verdriet hebben in de hoop van dat dit niet het einde is. Dat er nog degelijk een toekomst is. En daarom mogen ze ook niet hopeloos zijn en mag hun verdriet niet hopeloos zijn. Er is een toekomst en de mensen die nu ontslapen zijn, zijn in opzicht veel beter dan zij die hier zijn. En zelfs met het oog op de wederkomst, op de komst van Jezus Christus, zijn zij die nu reeds gestorven zijn, niet in het nadeel. Integendeel. Ze hebben een voorrecht en dat is wat Paulus hen op het hart zal drukken. Dat zijn de dingen die de gelovigen in hun verwerkingsproces, in hun lijden en in hun droefheid eigenlijk moeten bemoedigen en sterken van, ja, het is pijnlijk dat iemand ons verlaten heeft, maar het is niet het einde. We zullen eens als één familie opnieuw een grote reunie kennen, dat we samengebracht worden. En dat samengebracht worden leidt een volledig nieuw begin in. Van een leven dat veel ruimer en veel rijker is dan het bestaan dat we tot nog toe genieten hier in ons leven zoals we het nu kennen op aarde. De dood is niet het einde voor gelovigen. Maar in tegendeel, een overgangsfase, een tussenstadium naar een volledig nieuw en beter bestaan. Dat is wat Paulus hen wil duidelijk maken. En je ziet onmiddellijk dat Paulus hen wil terug herinneren aan wat zij in beginsel beleden hebben toen ze tot geloof kwamen. En hoezeer die belijdenis grote gevolgen heeft voor de praktijk, voor het leven van elke dag. Wij delen graag de dingen in twee zaken, twee dingen op. We spreken over onderwijs, dingen die we moeten leren, kennis. En dan spreken we anderzijds over praktijk, over praktische dingen. Nu bij Paulus vallen die dingen niet te onderscheiden. Voor Paulus is wat wij leren, en wat wij kennis noemen, als dit geen onmiddellijke gevolgen heeft, voor ons leven van elke dag eigenlijk geen kennis. Dan is dat helemaal niets. Wat wij geloven, dient direct ook gevolgen te hebben voor ons leven hier en nu. Zo ook als het gaat, kijk maar eens in vers 14. Want daar begint hij de zin met het woordje want. En nu gaat hij nader verklaren waarom het niet gepast is dat gelovigen rouwen en een droefheid kennen op de manier waarop dat de mensen rondom hen rouwen en droefheid kennen. Wel, zegt hij, als wij zeggen, want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Wat zegt hij hier? Hij zegt niet, want als wij weten dat Jezus is gestorven en opgestaan. Hij zegt, als wij geloven. Dat betekent, als wij daar ons vertrouwen op stellen, als wij daar onze hoop op stellen, als ons volledige toekomst gebouwd is op het feit dat Jezus gestorven is en opgestaan, heeft dat zeer directe gevolgen voor de rest van ons leven. De dood en de opstanding van Jezus Christus geeft niet alleen gevolgen voor, ja, een toekomstige dag. Nee, het heeft gevolgen voor het hier en nu. Jezus, zijn dood en zijn opstanding brengt automatisch met zich mee dat wanneer Jezus terugkomt, zij die nu reeds ontslapen zijn, door hem zullen worden meegebracht. En misschien zegt, ja, hoe komt Paulus daar nu bij? En dat is een heel belangrijk punt, beste broers en zusters, beste vrienden, dat we moeten leren zien. Voor Paulus, als Jezus is opgestaan uit de doden, dat betekent automatisch dat alle gelovigen ook met hem zijn opgestaan uit de dood. Dat betekent niet dat op dat moment alle realiteit is voor hem, maar Christus' opstanding is niet los te koppelen voor Paulus van de opstanding van de gelovigen. En ik zal u dat heel duidelijk glashelder tonen waar we dat nadrukkelijk kunnen zien. 1 Korinthe hoofdstuk 15. De opstanding, beste vrienden, is de meest centrale waarheid van het evangelie. Hiermee staat of valt alles. Ook wat betreft de opstanding. Iemand die zegt dat hij christen is, maar niet gelooft in een opstanding, dat kan geen christen zijn. Dat is onmogelijk. Oh, hij kan belijden dat hij een christen is, maar hij kan nooit een ware wederom geboren christen zijn. Kijk maar eens goed. Ik weet het, mijn uitspraak is weer heel radicaal, maar als je wat meer gewend. Maar kijk maar eens in 1 Korinthe hoofdstuk 15. En vers 12. Als nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe zeggen dat sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Wat is de situatie in Korinthe? Er zijn mensen die zeggen dat er geen opstanding van doden is. Dat ontslapen gelovigen niet uit de dood zullen opstaan. Wel, zegt Paulus, weet je wat dat betekent? Maar als er geen opstanding van doden is, wat zegt hij dan? Dan is ook Christus niet opgewekt. Zie je hoe dat de opstanding van Jezus Christus niet los te koppelen is van de opstanding van de gelovigen? Te geloven dat Jezus is opgestaan, betekent dat ook automatisch dat de gelovigen zullen opstaan. Dat is iets wat heel duidelijk door Paulus hier geleerd wordt. En dat geeft geweldige gevolgen, zegt hij. Want als Christus dan ook niet is opgewekt, dat betekent ook dat onze prediking eigenlijk zinloos is. En niet alleen is onze prediking zinloos, maar uw geloof is ook zinloos. Wij zijn valse getuigen, omdat wij van God getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt, als er inderdaad geen doden worden opgewekt. En als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. Zie maar, nogmaals herhaalt hij dit. Dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos. Dan bent u nog in uw zonden. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Voor Paulus was de realiteit van de opstanding, het historische feit van de opstanding van Jezus Christus uit de dood, het ultieme bewijs dat alle gelovigen uit de dood en op het toekomstig tijdstip zullen opstaan. De opstanding is in Jezus Christus. Dat was de leer ook waarom de eerste christenen zo sterk vervolgd werden. Kijk maar eens in het boek De Handelingen. Of beter gezegd, waardoor de vervolgingen sterk op gang kwamen. Of de tegenstand althans, waaruit de vervolgingen zijn voort beter gezegd uit voortvloeiden. Klein momentje, ik zal snel een keer zoeken. In hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4, vers 1. Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op hen af, zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Zie je dat? Opstanding verkondigden zij als onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus. Wat zegt Jezus ook heel nadrukkelijk tegen de rouwende nabestaanden van Lazarus? Ik ben de opstanding en het leven. Zegt hij heel nadrukkelijk. Opstanding is in Jezus Christus. Wij staan op omdat Hij is opgestaan. En dat hebben de apostelen altijd zo nadrukkelijk geleerd. Kijk ook maar eens in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Vers, tweede helft van vers 13 voor het verband. Anders val ik midden in een zin. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Zo geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Daar wij weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Zie je dat? En je vindt diezelfde gedachte ook terug in Romeinen hoofdstuk 6. Waar het nadrukkelijk verbonden wordt met onze doop, want tot die realiteit zijn wij allen gedoopt. We vergeten dat misschien, maar dat is wel zo. Romeinen hoofdstuk 6, we zullen lezen vanaf vers 3. Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Zie je dat? Dat is niet alleen maar een zinnebeeldige uitdrukking van met Christus gestorven te zijn en opgestaan en een nieuw leven te beginnen, maar dat is ook, zeg maar, dat heeft grote consequenties. Het betekent ook dat wij gestorven zijn met Christus op het kruis en dat wij ook zullen opstaan omdat Hij is opgestaan. Zie je dat? Dat is niet maar een zinnebeeldige uitspraak, een toepassing, een beeld, maar dat is een realiteit die we daarin tot uitdrukking brengen. Van nu al in het nieuwe leven te wandelen. Want weliswaar hebben we nog ons opstandingslichaam niet. Hebben we nog dat leven, we hebben dat leven wel, maar we hebben nog dat lichaam niet om in de verheerlijkte toestand te leven. Maar dat verheerlijkte is wel al in beginsel in ons aanwezig, doordat we nu al deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. We hebben deel aan het leven dat Hij geopenbaard heeft door uit de doden op te staan. Dat nieuwe leven wat in ons gewekt is, doordat we door geloof ons vereenzelvigd hebben met Christus. Wij hebben, ik zal het met de woorden van de Heer Jezus zeggen, gegeten van het brood dat uit de hemel is neergedaald. En wie eet van dit brood van Jezus Christus zelf, leeft tot in eeuwigheid. Ja? En dat is wat Paulus nadrukkelijk aan deze gelovigen wil laten zien, dat zij die nu reeds ontslapen zijn, ja, dat zij met Jezus Christus zullen terugkomen. Zij zullen erbij zijn wanneer de koning zijn blijde intrede doet. Want dat is het oogpunt van waaruit we moeten kijken. Wij spreken natuurlijk over een wederkomst. Maar door we spreken over een wederkomst, waarbij dat we het accent leggen van Jezus is al een keer gekomen en hij komt nog een keer terug, verliezen we eigenlijk iets van de ware toedracht van Jezus' komst. Omdat we eerst spreken over een wederkomst. Zij dachten na, of zij keken naar de komst van Jezus op een manier zoals hij nog nooit gekomen was, want Jezus komt als koning zijn intrede doen. Het is de blijde intrede van een koning. En ik moest denken in de voorbereiding van, ja, we kennen daar ook iets van, althans, we zouden er iets van moeten kennen. Voor hen was zo'n intrede van een hoogwaardigheidsbekleder, een grote koning, iets wat zij kennen. Dat was een levendig beeld voor hen. Voor ons is dat iets minder realistisch, maar toch ga proberen het uit te leggen. Kijk, in de pannen staat er, in Heldenkerk, staat er een groot beeld van Leopold I aan de dijk, aan het uiteinde van de dijk. En dat weet je wel, dat groot beeld van Leopold I. Waarom staat dat daar? Tot welke reden is dat eigenlijk opgericht? Weet je dat?
Zeker.
Inderdaad. En waarom is hij daar gekomen?
Ja, met de liedje zeker dat dat op
dat is 1830. De Duitsers zijn pas gekomen in 1914. Dus de onafhankelijkheid van België is in 1830. En wat is er dan gebeurd? Nee? Leopold de Eerste, onze eerste koning van België, Leopold van Sachsen-Coburg, is via Heldenkerke de Pannen voor de eerste maal België binnengekomen en is langs die weg naar Brussel gegaan en heeft daar de eed afgelegd als eerste koning van België. Dat is de reden waarom dat beeld daar in Heldenkerke staat. Om te herdenken dat de koning, de eerste koning van België, zijn blijde intrede deed in België via Heldenkerke de Pannen. Dat is de reden. Ziet, dat voor ons heeft dan weinig betekenis. Ik ga een ander voorbeeld nemen. Stel dat Niepoort de eer krijgt dat onze koning, onze huidige koning, met zijn vrouw een bezoek brengen aan Niepoort. Wat zal er dan gebeuren hier in Niepoort? Maar gaan zorgen dat alles netjes is, dat is één ding. Maar zal dat volk op de been brengen? Wanneer hij hier aankomt. Ik ben er zeker van dat er veel mensen in Nieuwpoort gaan kijken wanneer de koning zijn intrede doet hier in Nieuwpoort. Ik ben er zeker van. De tweede zal die gebeurtenis niet ongemerkt voorbij gaan. Er zullen tal van activiteiten rond die intocht van die koning hier georganiseerd worden. Daar mag je zeker van zijn. Die intocht zal niet onopgemerkt voorbij gaan. En het is vanuit dat oogpunt dat Paulus en die eerste christenen zagen naar die komst van Christus. Een geweldige, blijde intrede waarin zij met de vanuit de intocht van bijvoorbeeld een grote hoogwaardigheidsbekleder naar een bepaalde stad, dat was een feest. Dat was een geweldig feest wanneer zeg maar de gouverneur van een bepaalde streek, zeg maar iets, als generaal een grote overwinning had behaald in een of andere strijd, waardoor die stad zeg maar bevrijd en verlost werd, dan werd die hoogwaardigheidsbekleder als een grote superheld binnengehaald. En waren er grote feesten, was er een uitbundige, uitgelaten sfeer, waarin dat die persoon gelauwerd en geëerd werd. En de meest bevoorrechten van heel de stad, en meestal waren dat zeg maar de meest vooraanstaande mensen van die stad, gingen al op voorhand met een delegatie uit die hoogbewaardigheidsbekleder tegemoet. En zij ontmoeten hem daar nog voor, een heel eind voordat hij die stad binnenkwam met de nodige hulde en eer. En zij hadden de eer om hem reeds daar te begroeten. En als trouwe mede zeggenstanders van die hoogwaardigheidsbekleder mee geëerd te worden in die triomftocht waarmee hij de stad binnentrok. En dat is gans het beeld van waaruit we de komst van Jezus Christus hier moeten gaan bekijken. Dit is het beeld dat ook apostel Paulus gebruikt en de woordkeuze die ook de apostel Paulus gebruikt om te spreken over de komst van Jezus Christus. Diezelfde gedachte van die komst en die parousia zoals dat genoemd wordt in het Grieks en het ontmoeten van die persoon die op bezoek komt vind je ook bijvoorbeeld terug, ik zeg maar iets, in het boek De Handelingen, in hoofdstuk, een momentje, ik zal eens kijken, ik dacht dat het hoofdstuk 28 was. Dan vinden we dat Paulus in Rome zal aankomen. En wat vinden we? Dan natuurlijk het feit dat Paulus naar Rome gaat, al Rome bereikt en omgeving voordat Paulus daar is. En dan moet je zien wat er gebeurt. Dan staat er ik ga beginnen vanaf vers 11. Na 3 maanden nu voerden wij af op een schip dat op het eiland had overwinterd, een Alexandrijns schip met de Dioscuren als kenteken. En in Syracuse aangekomen bleven wij daar 3 dagen, van waar wij omvoeren en in Regium aankwamen. En toen, na 1 dag, een zuidenwind opstak, kwamen wij de 2e dag in Puteoli, waar wij broeders vonden en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En vandaar, dus van Rome, kwamen de broeders, die van onze zaken hadden gehoord, ons tegemoet tot Forum Appii en Tris Tabernae. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Toen wij nu Rome waren binnengekomen, werd aan Paulus toegestaan om zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Hier zie je net hetzelfde, dat broeders die horen van Paulus zijn komst, niet wachten tot hij in Rome aankomt, maar zij gaan hem tegemoet. En dat woord hier voor tegemoet gaan, is net hetzelfde woord dat gebruikt wordt bij Paulus, wanneer hij zegt dat de gelovigen, de ontslapen gelovigen, zullen voorgaan in het tegemoet gaan van Jezus Christus. In het ontmoeten van Jezus Christus. Dat woord voor die ontmoeting is net hetzelfde als hier. En dat was een bekend begrip in die dagen van Paulus. Een algemeen begrip dat stond voor iemand tegemoet gaan die een gepland bezoek gaat brengen. En het geval van hoogwaardigheidsbekleders was dat een hele eer om met een delegatie te mogen uitgaan en zo iemand op een afstand van de bestemming reeds te ontmoeten en te begroeten en hem samen te vervoegen en zo met hem te delen in die eer en glorie in die intocht in die stad. En dat is hetzelfde beeld die Paulus gaat gebruiken voor de gelovigen die zeg maar, zullen opgewekt worden, opstaan, hun verheerlijk lichaam krijgen en Jezus Christus zullen ontmoeten om voor altijd bij hem te zijn en dan met Jezus Christus zullen komen hier op aarde, wanneer Jezus Christus zich openbaart hier op de aarde bij zijn komst. Zie hetzelfde beeld, zij gaan uit van hier, hem tegemoet, ontmoeten hem, er is daar 1 grote familiereunie, zeg maar, en samen met hem komen zij hier op aarde openbaar. Jezus Christus wordt openbaar en zij worden met hem geopenbaard. Zij die komen met Christus zijn alleen hen die in Christus ontslapen zijn. Met andere woorden, dat zullen we hier ook heel duidelijk zien. In vers 14, een keer terug, 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Zie je dat? De door Jezus ontslapen is een beetje een ongelukkige uitdrukking. Iets te stroef vertaald, want het lijkt erop alsof ze door Jezus ontslapen zijn. En dat is niet de bedoeling. Het is niet Jezus' schuld als ze ontslapen zijn. De gedachte hier is dat ze in Jezus ontslapen zijn. Dus dat betekent dat het mensen zijn die door het geloof met Jezus Christus verbonden zijn, een relatie hebben. Daar ligt de nadruk hier op. Want als het gaat over die komst, beter gezegd, dan wordt er uiteindelijk niet gezegd waar ze voor altijd met de Heer zullen zijn. Wij leggen daar de nadruk op, hè? De bestemming. Maar dat doet Paulus niet. Kijk maar eens in vers 17 aan het eind. Vers 17, dus we worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Daar ligt de nadruk op de relatie. De band die er is met Jezus Christus zal nooit intenser en nauwer geweest zijn dan van op dat moment. En waar dat die band, zeg maar, beleefd wordt, speelt absoluut geen rol. Maar dat Jezus Christus is, daar is de hemel. Waar Jezus Christus niet is, daar is de hel bij manier van spreken. Het is niet de locatie die telt, het is de band, de verhouding die je hebt met Jezus Christus. En welke relatie sta je tot hem, dat bepaalt alles. Dat is de nadruk, wat Paulus de nadruk oplegt in zijn onderwijs. En daarom staat er hier in vers 14, dat ontslapenen zijn die in Jezus ontslapen zijn, die zullen meegebracht worden bij zijn komst. Ik geloof dat heel duidelijk is in vers 14, als dat er staat dat we door Jezus ontslapen met hem zullen gebracht worden, dat het hier gaat om de wederkomst, om de komst op aarde. Ja, iedereen weet dat wanneer Jezus Christus geopenbaard zal worden, dat dan de verheerlijkte heiligen met hem zullen zijn. Ja? Dan had het hier in vers 14 over. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En verder zegt Paulus in vers 15, hij onderbouwt wat hij juist heeft gezegd. Hij zegt, want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want, dit zeggen wij u, door het woord van de Heer. Dus blijkbaar heeft de Heer, met het oog op zijn wederkomst, duidelijk onderwijs gegeven. Hoe dat duidelijk onderwijs gegeven is, sommigen zeggen hiervan, kijk, dat is een speciale openbaring van God aan Paulus, een profetisch woord. Anderen zeggen, hoeft per se zo niet te zijn, want het gaat hier over het woord van de Heer, en het woord van de Heer, in de meeste gevallen, wanneer dat die uitdrukking gebruikt wordt, slaat het terug op het onderwijs dat Jezus tijdens zijn leven heeft gegeven. Ja. Maar mensen die daar moeite mee hebben, zeggen, ja, maar nergens vinden wij nadrukkelijk dat Jezus daar eigenlijk met zoveel woorden over spreekt, over die wederkomst, en hoe het, beter gezegd, hoe het zal zijn met de christenen, en welke hoedanigheid zij met hem zullen komen of niet komen, of hoe dat die volgorde zal verlopen, dat vinden we eigenlijk in de evangeliën dan rechtstreeks niks van. Nee, in dat opzicht, dat is inderdaad zo, klaar, helder, duidelijk uiteengezet, vinden we in de evangeliën erover niks specifieks. Maar, over zijn komst heeft Jezus wel degelijk uitvoerig gesproken. Matthäus hoofdstuk 24, hoofdstuk 25, de reden over de laatste dingen gaat onder andere om over zijn komst. Volgende week zal ik heel nadrukkelijk tonen dat wat Paulus hier zegt over de komst van Christus, ook in hoofdstuk 5, want ik moet het er wel bij zeggen en daarom heb ik het ook als één stuk gelezen, ik geloof en mijn overtuiging toegedaan, dat hier het onderwijs heel duidelijk allemaal gaat over de wederkomst van Christus. Over de komst van Christus op aarde. En niet over een zogenaamde tussenkomst in de zin van een opname en daarna een wederkomst. Nee, maar van één specifieke gebeurtenis. Jezus komst op aarde, zijn blijde intocht hier op aarde als koning, de koning en heer der heren. En als we dat gaan vergelijken met wat we vinden in Matteüs hoofdstuk 24, als Jezus spreekt over zijn komst, wanneer de zoon des mensen zal komen, dan zie je heel veel overeenkomsten die duidelijk laten zien dat Paulus, wat hij hier zegt, bouwt of baseert op de uitspraken van Jezus Christus die we zo uitvoerig beschreven vinden in het evangelie van Matteüs. De gelijkenissen zijn zeer treffend. Er is heel veel overeenkomst tussen het onderwijs daar en het onderwijs hier. En dat wil dan niet zozeer zeggen dat de Heer Jezus specifiek de uitspraken daarom heeft gedaan die heel direct waren, maar het kan wel zo zijn dat Paulus door hetgeen wat Jezus Christus heeft gezegd en wat hij weet uit het Oude Testament zelf die verbindingen heeft gezien, want het is ontegensprekelijk duidelijk dat wat Jezus zegt over de komst van de Zoon des Mensen ook gebaseerd is op Daniël hoofdstuk 7, waar iemand als de zoon des mensen gelijk gezien wordt, die komt voor de troon van de oude van dagen, en die daar heerschappij krijgt over alle volken, en die daar gezien wordt op de wolken, of in de wolken. Jezus spreekt ook over zijn wederkomst, op die manier. Dus de link tussen wat dat Jezus zelf zegt over zichzelf, en wat hij vindt in Daniël hoofdstuk 7, is heel duidelijk. En het kan heel goed zijn wat Paulus zegt en wat hij weet van het Oude Testament. Die dingen samen met het licht dat hij heeft door de Geest van God, dat voor hem nog een aantal dingen heel duidelijk zijn geworden. Die voortbouwen op het woord dat de Heer heeft gesproken. Ja? En dat is evenzeer woord van de Heer. Als je bepaalde conclusies trekt uit bijbelgedeelten die voortbouwen op wat Jezus heeft gezegd of wat God van zichzelf zegt, dan maken die deel uit van dat woord. Kijk, geef je een voorbeeld. Je weet wel, op een bepaald moment benaderen de Sadduceeën Jezus met de vraag: wat gebeurt er, hè, wanneer iemand zijn man komt te overlijden en ze huwt met een andere, weet je wel, zevenmaal, ja, wiens vrouw zal zij zijn bij de opstanding? Nou ja, was hij 7 keer getrouwd. En wat zegt Jezus dan? God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat betekent dat voor hem? Dat God geen God is van de doden, maar van de levenden. God zegt dat niet met zoveel woorden, maar dat is wel het gevolg van het feit dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Zij leven voor God. God is een God van levenden en geen God van overledenen, doden. Dus dat leidt Jezus af uit het woord dat God van zichzelf spreekt, dat er wel degelijk een opstanding is. Uit het Oude Testament, nog ooit voordat het woord opstanding is uitgesproken, op de manier waarop dat God zich openbaart. Dat is heel wonderlijk om dat te zien. Omdat God het in de tegenwoordige tijd uitspreekt inderdaad. Hij zegt tegen Mozes, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar op dat moment is Abraham al 400 jaar overleden. Maar hij spreekt, ik ben de God van Abraham. Dus voor God, voor het aangezicht van God, leeft Abraham. Abraham is. Vandaar ook dat wij nooit of te nemen over broeders en zusters die niet meer onder ons zijn mogen spreken over doden, zoals de mensen rondom ons spreken over doden. Want zij zijn niet dood in de zin waarin dat mensen kijken naar doden. Zij zijn niet meer onder ons en leven niet in lichamelijke hoedanigheid zoals we hen gekend hebben, maar dat betekent niet dat ze niet meer zijn. Ze leven wel. Ze leven voor ons aangezicht. Ze hebben nu tijdelijk geen deel aan het bestaan zoals wij dat hier nu kennen. Maar er komt een dag dat zij ook een opstandingslichaam krijgen. En opnieuw weer deel hebben aan het zichtbare bestaan zoals wij het kennen. En veel meer dan dat. Dat is een belangrijk gegeven. Daarom mogen wij ook niet hopeloos zijn. Die mensen hebben tijdelijk afscheid van ons genomen. En natuurlijk in de wereld van ons met telefoons en vooral draagbare telefoons is afscheid nemen van iemand niet iets dat te vergelijken valt met afscheid nemen in de dagen van Paulus. Als iemand op reis vertrok en een afscheid van zo iemand, dan kon die maanden, soms jaren of jaren weg zijn. En dan was afscheid nemen heel zwaar, want je wist dat je voor heel lang niets ging horen van zo iemand. Voor ons is dat niet meer zo moeilijk. Waarom? Ja, als iemand weggaat, dan is er altijd wel langs een of ander kanaal dat je nieuws hebt dat met die persoon gaat. Moet al heel erg zijn en niets horen. Maar voor hen was het, wanneer ze afscheid namen van een geliefde, net zoals iemand voor een heel lange tijd op een reis vertrok. Ze wisten van, ooit zien we die persoon terug. En die ontmoeting zal gebeuren wanneer we bij mijn Jezus Christus verzameld worden. Wanneer Hij komt, dan worden wij allemaal samen, kennen wij één grote familie reunie die aan zijn komst vooraf gaat. Dat is de gedachte. En daarom was het ook zo bemoedigend voor hen. Geen nieuws, was er wel goed nieuws, maar ze wisten zeker dat ze die persoon niet terug ontmoeten. Dat het maar een tijdelijk afscheid was. Net zo iemand als iemand voor een lange tijd op reis vertrok. Maar de beleving van de persoon zoals we hem gekend hebben, komt terug. En nog veel intenser en veel uitnemers dan we het ooit gekend hebben. Daarom is het ook zo'n heerlijk moment om naar vooruit te zien. Het is geen mindere zaak dan voordien. Hè, zoals zij die geen hoop hadden, wel misschien nog iets verwachten, maar ja, zou nooit meer zijn wat dat geweest was. Nee. Wat wij nou vooruit zien, is absoluut niet vergelijken met wat we nu kennen. En dan zullen de mensen die ons ontvallen zijn en die we echt missen, ook indelen. Dan zullen we allemaal samen indelen. Je ziet je waarom dat zo'n geweldige gevolgen moet hebben voor ons leven, hier en nu, dat wij mensen moeten zijn die hoop hebben. En voor wie inderdaad, het is pijnlijk om afscheid van iemand te moeten nemen. Maar de pijn wordt verzacht en moet op een zeker moment, zeg maar, stilaan helen, omdat je weet van het is niet definitief, het is niet voor altijd. We zien elkaar op een dag terug en we zullen nooit meer van elkaar gescheiden worden, omdat we nooit meer van Jezus Christus zullen gescheiden worden. Alles is verbonden met Hem, met zijn opstanding en met zijn komst. Zie je welke grote, gewichtige gevolgen dat die leer ook heeft, hoe praktisch dat is, om het met onze bewoordingen te zeggen. Nu, als iets niet duidelijk is, mag je mij gerust onderbreken, anders ga ik gewoon verder, want de tijd vliegt. Zijn er vragen tot nog toe? Nu wat Paulus uit die woorden van de Heer wilt doorgeven aan de Thessalonicenzen is dit. Hij zegt dat wij, de levenden, waaronder hij zichzelf rekent, op dat moment, want hij leeft ook nog, waaronder wij ons niet mogen rekenen, maar we leven ook nog altijd, de levenden, dan staat er, die overblijven. Dat is een merkwaardige uitdrukking, waarop de gedachte gebaseerd is, zoals ik al aangaf, dat wellicht zij die reeds gestorven waren, wellicht gestorven waren door de vervolgingen. Anders ga je niet zo zeggen, wij die overblijven. Het betekent dat heel de groep eigenlijk een tragische gebeurtenis heeft meegemaakt, en er zijn sommigen die het overleefd hebben tot dat moment, en anderen niet. Daarom zegt hij, wij de levenden die overblijven. Ja, ik weet het, is natuurlijk moeilijk voor ons, we hebben die tekst altijd vanuit een bepaald oogpunt gelezen, en we kunnen alleen maar zien aan de toekomst van wij leven nu, en de anderen zijn gestorven. Maar weet wel dat dat een woord is dat geschreven wordt, de bemoediging aan mensen die in een heel specifieke situatie zitten. En voordat wij dat naar ons mogen toehalen, moeten we het eerst lezen in de context van waar die mensen dat hebben meegemaakt en beleefd. En de context is juist dat zij vervolgd worden. En dat heel zeker ja, mensen zijn die gestorven zijn op dat moment. En dat er heel grote waarschijnlijkheid is om aan te nemen dat het mensen zijn die gestorven zijn omwille van een getuigenis, omwille van hun geloof en vertrouwen in Jezus Christus. Maar hij zegt dit, de levenden die overblijven, zullen bij de komst van de Heer de omslapenen geenszins voorgaan. De komst van de Heer is doorheen de schrift, zowel Oud Testament als Nieuw Testament, altijd, als we consequent willen zijn, en onze uitleg, een verwijzing naar de komst van de Heer op aarde. De dag waarop de Heere God, ingrijpt in deze wereld. Anders genoemd, de dag des Heeren. De dag waarop God de wereld zal oordelen, de onrechtvaardigen zal oordelen en de rechtvaardigen zal uitredden. Dat is wat doorheen volledige schrift, Oud Testament, Nieuw Testament, als we consequent willen zijn, de dag van de Heer over spreekt. Nu, op die dag, waarop is dat voor de gelovigen een dag om naar uit te zien en niet een dag om te vrezen. En daar gaat Paulus in hoofdstuk 5 verder op ingaan, want hij zegt heel duidelijk in vers 9, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Opdat wij, hetzij wij waken, is gelijk aan levend zijn. Hetzij wij slapen, is gelijk aan gestorven zijn. Samen met hem leven. Zie je dat? Opdat je nu waakt en leeft en hier op aarde aanwezig bent, of slaapt, anders gestorven ben, wij leven altijd in Christus. En dat betekent heel direct dat zij die ontslapen zijn niet benadeeld zijn. Nee, zegt Paulus, ze zijn zeker niet benadeeld. Integendeel. Want wij zullen hen geenszins voorgaan. Wij die nog in nu in leven zijn, zullen bij de komst van Jezus Christus hebben geen voorrechten ten aanzien van hen die nu reeds gestorven, ontslapen zijn. Ja, ik heb dat nog niet gezegd, maar bij dat ontslapen zijn moet je niet al te veel denken dat dat een specifieke christelijke term is. Ontslapenen, dat werd in de dagen van Paulus ook gebruikt door de mensen en die toen leefden, die geen christen waren, als christenen. Dat is niet een specifieke term voor christenen, alsof ze zijn niet doodgaan, maar ontslapen. Nee, het geeft gewoon aan de mensen die gestorven zijn, bij het eerste blik, net lijkt alsof ze slapen, maar ze zijn wel degelijk gestorven. En meer wil dat niet zeggen. En het is niet de naam of de specifieke term die gegeven wordt voor christenen, dat zij ontslapen terwijl anderen sterven. Nee. Paulus gebruikt die dingen door elkaar, want hij spreekt in vers 16, kijk maar, van de doden die in Christus eerst zullen opstaan. Dat zegt hij niet, de ontslapenen die eerst zullen opstaan. Dus je gebruikt de dingen gewoon door elkaar. Ja? Dat is gewoon een gewone manier van spreken. Zoals wij ook spreken over hen die heen gegaan zijn. Ja? Hen die ons ontvallen zijn. Dat zijn allemaal uitdrukkingen om aan te geven dat iemand gestorven is. Of verleden is. Ja? Dus dat is niks meer. Maar, zegt hij, zij die leven zullen geenszins hen die gestorven zijn voorgaan. Want, en nu gaat hij verder uitleggen hoe dat we dat zo zeker kunnen zijn en waarom dat dat zo hoopvol en vertroostend is. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet. Dus wat zegt hij? Het is niet zo dat zij die gestorven zijn, de komst van Christus zullen missen en op een later moment deel zullen krijgen aan het heerlijke die verbonden is met de komst van Jezus. Nee, nee, nee. Zij zullen ons zelfs voorgaan. Dus vanuit de gedachte die ik zelf aanreikte van wat dat leefde in de dagen van Paulus, met die delegatie die uitgaat om die koning bij zijn blijde intrede, zeg maar, te vergezellen, dat is, zegt Paulus, wat die mensen die nu al gestorven zijn, omwille bijvoorbeeld van het getuigenis, straks de beurt zullen vallen. Zij zullen de eersten zijn om Christus te ontmoeten. Met andere woorden, hen valt die grote beurt te eer om eerst Christus te ontmoeten. Alsof, zeg maar, zij die ontslapen zijn, dat een groter eerbetoon hebben dan de levenden, omdat ze tot in de dood, zeg maar, getrouw geweest zijn aan hun Heer. Of dat dan nu is omdat ze gestorven zijn als martelaar, of omdat ze gewoon gestorven zijn, dat maakt op zich dan niet zoveel uit, maar ze zijn trouw geweest tot in de dood, net zoals hun meester trouw geweest is tot in de dood. En daarom wordt hen die grote eer gegeven, zeg maar, om de levenden voor te gaan. Dus kan je gaan begrijpen hoe bemoedigend dat was voor die Thessalonicenzen, die dachten van ja, ze missen de boot. Als dat grote feest komt van Jezus in komst, dan zijn ze misschien niet bij. De gebeurtenis waar we voor geleefd hebben, hè? De verwachting van zijn komst. En ze missen hem. Nee, zegt Paulus, ze missen hem niet, ze gaan ons zelf voor. Zij krijgen een groter voorrecht dan de levenden. Zij zijn de eersten die als opgestane, verheerlijkte mensen met Jezus Christus verenigd worden en met hem samen zullen de intocht doen hier op de aarde. Dat is de gedachte. Zie je wat Paulus bedoelt? Hij wil hen, zeg maar, bemoedigen met het grote voorrecht dat deze mensen hebben. Het voorrecht om Jezus Christus als eerste te ontmoeten, die als koning zal komen en hier zijn koninkrijk, zeg maar, zal in bezit nemen. En hij spreekt daarbij, bij die gebeurtenis, spreekt hij van een bevelend roepen. Hij spreekt van de stem van een aartsengel en de bazuin van God, die zal neerdalen van de hemel. En er wordt hier ook nog gesproken over in wolken worden opgenomen. Ik wil die vier dingen toch even apart plaatsen, omdat ze, als je terug gaat kijken in het Oude Testament, gelinkt worden, of zal het anders zeggen, wanneer lees je voor het eerst in het Oude Testament bij welke gebeurtenis dat er bazuinen klinken, dat er een wolk zichtbaar is, dat de stem van God gehoord wordt, wanneer de Heere zichzelf openbaart op de berg Sinaï, dan wordt de bazuinen gehoord, dan wordt de stem van God gehoord, dan wordt de wolk gezien. Dus die specifieke zaken zijn verbonden met een Gods openbaring. Ook die wolk vinden we later terug. Het is de wolk die het volk van God leidt door de woestijn. Het is die wolk, diezelfde wolk, die duidelijk laat zien dat God in die tent die voor hem is opgericht, dat God in die tent gaat verblijven, want die wolk rust op die tent. En in het Nieuwe Testament is het net zo. Want als je kijkt naar de verheerlijking op de berg, wat gebeurt er daar wanneer Jezus bidt en veranderd wordt? Een wolk overschaduwt hen allen. Diezelfde wolk die toont dat God zichzelf openbaar, dat God aanwezig is. En wanneer Jezus Christus afscheid neemt van zijn discipelen en gaat naar de Vader, wat staat er dan? Wat onttrekt hen aan het zicht op Jezus Christus? Een wolk. Nou, dat wil niet zeggen dat Jezus omhoog ging en als ze niet meer in de wolk hoor. Nee, het is de wolk van Gods tegenwoordigheid die Jezus Christus onttrekt, het zicht opneemt aan van de apostelen. Zij zien hem niet meer. De wolk is daar en Jezus gaat die wolk van die heerlijkheid binnen en je is weg. Zo simpel is het. Ja. En Jezus spreekt ook dat hij zal terugkomen zonder mensen op de wolken. Lezen wij in onze vertaling. En we dan dat liedje, elkeen zal hem zien als hij komt op de wolken, maar dat betekent niet dat Jezus op de wolkjes naar beneden komt, nee, het betekent dat Jezus Christus gezien wordt in die wolk van de heerlijkheid van God. Het wordt duidelijk dat Jezus Christus een goddelijke verschijning is. God die zich openbaarde in die wolk, vereenzelvigt zich met Jezus Christus, de Zoon des mensen, is een goddelijk persoon. Hij maakt deel uit van God. Hij is God. En wat we hier vinden is, niet dat wij in wolken gaan opgenomen worden van wolken mensen, die de Heer tegemoet gaan, dat is de gedachte niet, maar wij gaan ook die wolk in. Wij gaan deel krijgen aan die heerlijkheid. We gaan de Heer tegemoet. Er gaat een ontmoeting vinden, plaatsvinden tussen God, de Zoon en wij mensen. In de wolken. Ja, dan niet in de wolken naar boven, nee. In de wolk van de heerlijkheid van God. Waar de mensen normaal gezien moeten voor achteruit gaan. Want als het tabernakel de heerlijkheid vervuild wordt, he, dan moeten de priesters wijken. Ze kunnen niet in de tegenwoordigheid van God blijven. Maar wij gaan die wolk binnen. En laat dan nu mooi zien dat wij in de tegenwoordigheid van God zullen leven voor eens en voor altijd. Dan zullen wij altijd bij hem zijn. Betekent dat we voor altijd met hem zullen leven. Voor zijn aangezicht zullen zijn. Met God zullen wandelen. En waar? Dat is niet het punt. Maar we zullen met hem zijn. God en mens kunnen opnieuw volmaakt in harmonie met elkaar samenleven. Wat in beginsel in de Hof van Eden niet meer kon, kan weer opnieuw. Dat is wat we hier zo mooi in die wolk en die gedachte van die wolken ook terugvinden. De Heer tegemoet wil niet zeggen dat we een ontmoetingsplaats hebben tussen hemel en aarde zo direct, maar dat we met hem zullen verenigd worden. Daar ligt de nadruk op. We zullen met hem verenigd worden. En we zullen altijd bij de Heer zijn. Die toestand zal vanaf dat moment, die eenmaking, zal nooit meer veranderen. Nooit meer. We zullen er altijd bij hem zijn. Dus zie dat vanuit het oogpunt van die mensen in Thessalonica, met de leefwereld die ze kennen, welke geweldige hoop dat is, welke toekomst dat er voor hen is weggelegd. Ze moeten de dood niet tegemoet zien met van, ja, amai, wat had ons dat te wachten staan, het beste is voorbij. Nee. The best is always yet to come, zeggen de Engelsen. Het beste moet nog altijd komen. De mensen die ons ontvallen, die ons dierbaar zijn, zullen we straks terugzien en we zullen met hen verenigd worden en er zal nooit nimmer iets meer kunnen aan veranderen. En we zullen in volmaaktheid met elkaar bij de Heer zijn. Met elkaar samenleven en bij de Heer zijn. Dat is een geweldige hoop die mensen niet kennen. En dat is wat Paulus deze mensen wil voorleggen. Dus zie je dat je, natuurlijk, ik weet het, voor de meeste van ons hier is dat voor de eerste keer dat je anders naar dat stukje kijkt, omdat je zodanig gewend bent van te lezen met een bepaalde bril op. Je denkt dat het spreekt over een bepaalde gebeurtenis, maar je moet al vertrekken van die gebeurtenis, dat een feit is, anders zie je niets over die gebeurtenis. Als je die gebeurtenis, die zogenaamde opname, weg laat vallen, en je leest dat gedeelte, dan zie je dat je geen apertoeren moet uithalen, om te laten zien dat het gewoon spreekt over de wederkomst van Jezus Christus. Jezus komt met zijn heiligen op de aarde terug, en aan de wederkomst op aarde gaat er een moment vooraf, waarin mensen, de heiligen, zeg maar, aan Jezus zullen verenigd worden. Zij zullen deel krijgen aan zijn opstanding, en hier wordt er getoond dat zij die ontslapen zijn de boot niet missen. Nee, zij gaan vooraf. En zij krijgen het geweldige voorrecht om als eerste de Heer te ontmoeten in die hoedanigheid en zeg maar in die harmonie die daar ontstaat, in die eenheid die daar ontstaat, die nimmer meer zal veranderen. En dat is een geweldig voorrecht. Dat is iets heel bijzonders. Dus ze zijn niet degene die spijtig genoeg de wederkomst van de komst van Christus niet hebben meegemaakt. Nee. Zij spelen, zeg maar, een grotere rol als mensen die meer eer krijgen. Omdat ze trouw geweest zijn tot in de dood, natuurlijk. Wat zegt Paulus aan het eind van zijn leven? Ik heb een goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Dat is het punt. Maar hoe begin? Het is gauw verwonnen weg de wereld, maar hoe begin? Wel niks zijn in de dingen van God. Het is het einde die telt. Waar sta je? Aan je laatste adem uitblaast. Paulus zegt dan tijd van zijn leven, hij weet dat hij gaat sterven, hij weet dat hij die wederkomst niet zal meemaken. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Omdat het natuurlijk een heel beproevingsproces is om te blijven vertrouwen op de Heer door het leven heen. Iedereen van ons weet dat. De omstandigheden van het leven stellen ons vertrouwen in God danig op de proef. En er zijn velen die goed begonnen zijn met manier van spreken. Maar er zijn veel die onderweg het niet meer zien zitten en die zeggen, sorry, ik geef het op. Maar het zijn de volharders die beproefd tot het einde trouw blijken, die het voorrecht krijgen om straks de Heer te ontmoeten in zijn heerlijkheid. Het is het einde die telt, niet het begin in het Engeland. Alle begin kan veelbelovend zijn. Het einde taalt. En dan wil ik het eigenlijk bij laten. Dus 5:9. Zijn er vragen over? Die heiligen, in het Oude Testament zie je dat de heiligen allereerst engelen zijn. In het Nieuwe Testament leren we dat niet alleen engelen, maar dat eigenlijk heel de familie van God is. Ook de rechtvaardigen die opgestaan zijn en die opgewekt zijn, die gaan mee vergezellen. Ja. Maar wie er allemaal, hè? Er moet toch eerst een ontmoeting zijn met de Heer Jezus, voor hij met hem samen kunt geopenbaard worden op aarde. Eerst moet er een eenmaking zijn met hem, waarop dat we ons, zeg maar, ons opstandingslichaam krijgen, en verenigd worden met hem, en vanuit de eenheid met hem worden we tot samen met hem geopenbaard op aarde. Ja? Natuurlijk. Ja, en waar wil je nu naartoe? Maar ja, maar ze gaan in rangorde, gaan ze eerst voor. Als die bazuin klinkt, als die stem van God klinkt, als ik eens die stem Ja, dat zie je in andere gedeelten ook heel nadrukkelijk. En Matthäus 24, waar ik volgende week op de 14 aan op terugkom, is het natuurlijk de roepstem van God. Maar een bevelend roepen roept God, de gestorven, de overledenen, rechtvaardigen, wekt hij ze tot leven. Ja, dat is die roepstem. Maar een machtswoord spreekt hij en ze staan op uit de dood. Lekker wel Lazarus opstaat, nou, niet met een opstanding lichaam, maar op dezelfde manier. Roept God, stem van een aartsengel. Dat zeg maar niet dat God een stem had, omdat ik er van een aartsengel, maar gewoon met een hemelse, ja, met een hemelse stem. Of ik kan hier ook zien dat er, er zijn ook engelen die betrokken. En in Matthäus kan je zien dat de engelen uitgestuurd worden om de uitverkorenen samen te brengen. En je kan zien dat God door zijn aartsengel, kan je ook zeggen, in generaal het bevel heeft dat de rechtvaardigen bijeen moeten worden gebracht. Je kunt hier ook niet van uit dat een beetje een militaire term is. Er was niks dat gebeurde zonder een bazuin in de tijd waarin dat Paulus leefde, zowel in het Romeinse leger als in andere legers. En dat die woordgebruik gedrukt wordt om het bevel, de roepstem van God, zeg maar, tot uiting te brengen. Er zit hier heel wat beeldspraak in dat gedeelte. Ja? Je mag niet altijd alles zo letterlijk en statisch opnemen. Het is een gebeurtenis die geschilderd wordt aan de hand van dingen die mensen kennen uit het dagelijkse leven. En wanneer je die details te overvloeden letterlijk gaat pakken, dan zet je hele hand even dwaalspoor. Dat vind je in het Oude Testament ook. De profeten schilderen een realiteit aan de hand van zaken die mensen kennen. Maar hun beschrijving is geen detailige beschrijving van hoe dat die zaken specifiek gebeuren. Ook hier, als je hier laat verleiden en denkt van, ja, hier heb ik een nauwkeurige beschrijving, zijn van gedetailleerd hoe dat alles gaat gebeuren, ga je helemaal de mist in. Waarom? Omdat dat niet de bedoeling is van dat stuk. Wat is de bedoeling? Dat je vertroost en bemoedigd wordt en dat je niet hopeloos zit wanneer mensen die ontvallen, lijkt de anderen die geen hoop hebben. Dat is de bedoeling van zijn woorden. Het is geen gedetailleerde ontvouwing van wat stap per stap per moment zal gebeuren. Dat is de bedoeling in ieder geval wat Paulus hier schreef. Het is vertroosting, bemoediging aan geven aan mensen. En dat mag ons niet. Dus er is hier een mengeling van zaken die voorgesteld worden vanuit het Oude Testament. Het gaat hier over God gaat zichzelf openbaren. Ik heb dat niet deed. Vroeger, zo had hij het ook doen. Komt de dag van de Heer is de openbaring van God. Dat is wat hij hier heel duidelijk ziet. Ja? En voordat die komst, die openbaring er is, moet er een ontmoeting zijn tussen de rechtvaardigen, ontslapen rechtvaardigen, die eerst zullen opstaan, en dan de levenden, die samen, allemaal samen, de Heer gaan ontmoeten. Maar de ontslapenen gaan de levenden vooraf. Zit er in de eer voor eerst de Heer, zeg maar, te ontmoeten. En dan de levenden. En samen, als één familie, komen ze met de Heer hier zijn intocht maken op de aarde. Dat is het begin van de dag van de Heer in zijn volste zin van het woord. De dag van de Heer die aangekondigd is in het Oude Testament, met de opstanding van de levenden, van de doden, en met het oordeel van God. Die zaken worden aan één gelinkt. Ja. Uiteindelijk is het doel daarvan het nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja. Hoe dat je dan de details daartussen ziet, daar is er veel meningsverschil over. Maar ik geloof dat we moeten de grote lijnen vasthouden. Ik geloof ook dat er een dwarsvrede is. Moet je een christen niet geloven?
Omdat er een gebakken
geschreven is met volken. Er is een strijd om mens, aan iedereen, dat iedereen zegt, iedereen moet zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus. En die strijd is er, zegt Paulus in Korinthe, dat de laatste vijand onderworpen is. En die laatste vijand is de dood. En wanneer is de vijand, zeg maar, ontkracht? Wanneer dat de tweede luik van de opstanding plaatsvindt. Dus de opstanding van de rechtvaardigen. Dat zijn al degenen die Christus toebehoren, die behoren tot de familie van God. En je hebt de opstanding te oordelen. En dat zijn alle mensen die de hoop in Christus niet hebben. Ook ze die gaan opstaan. En wanneer dat de dood, zeg maar, zijn macht over die mensen verloren is, en geen enkele mensen meer zijn macht heeft, is de dood overwonnen. En dat is de laatste vijand van Christus. Dus tussen die opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van ten oordeel, zit er nog een hele periode. Dat is een periode tussen, daar kan je niet van onderzetten. Dat is voor iedereen gelooft dat. Dat is een feit. Maar wat dat die periode juist inhoudt, daar zijn er verschillende gedachten over. En dat is ook niet zo belangrijk. Zolang je maar die hoofdlijnen vasthoudt. Wederkomst is oordeel, maar is ook tegelijkertijd vernieuwing en herstel. En de schrift koppelt die ding nooit los. Ze legt in bepaalde zaken al wel het accent. Lijkt op dat Paulus hier nu ook het accent legt. Het gaat over de komst van de Heer, de dag van de Heer. Toen gaat het niet over het oordeel hier zozeer. Nee. Toen gaat het over degenen die bij Christus voor altijd zullen zijn. En voor wie dat die komst zegen betekent, en een dimensie in bestaan en leven die nog nooit tevoren is gebeurd. Later spreekt hij over zij die slapen en die hen verwachting hebben. Die alleen maar oordeel te verwachten hebben. Maar we de verwachten hen oordeel, we zijn niet geroepen tot toorn, we zijn niet bestemd tot toorn, maar we zijn bestemd tot het verkrijgen van de behoudenis. Vandaar dat voor ons die komst van Christus, die komst om zijn intrede in het koninkrijk te doen en de macht hier als de koning van de koning en de heer der heren voor zichzelf op te eisen, moet je zien, ga naar Rut. Andere mensen, dan mag hij reden, van naar Rut is hij met blijdschap. En dus, in ene situatie wordt de nadruk gelegd op het effect dat die komst heeft voor gelovigen. In andere passages wordt die komst belicht van het effect dat het heeft voor hen die geen deel hebben aan die toekomst. Nee, waarom zou die twee kinderen komen? Dat is overduidelijk dat aan het eind. Eindperiode, die alles hier van de huidige wereld, lekker dan nu kan definitief afsluit, is het oordeel. De allerlaatste gebeurtenis in de rij van de gebeurtenissen die moet gebeuren voordat, zeg maar, de situatie definitief voorgoed verandert en er hen niks meer overblijft van die oude wereld, lekker dan nu kan, is het oordeel. Schaal en bot. Nee, maar goed. Daar kom ik wel later op weer. Want dat is ook weer iets dat zo misbegrepen wordt. Schaap en bak. Maar goed. We laten het oordeel van de grote witte troon. Dat de grote en de kleine moeten verschijnen. Lekker als er staat een openbaring. Maar die niet bevonden worden in het boek des levens. Ja, dat. Scheiden van de schaap en de bokken. Is iets helemaal anders. Dat toont het God door. Allereerst. Om te laten zien wie dat er het koninkrijk van God binnen mag en wie niet. En hoe dat komt. Maar het is verschil tussen die twee. Dat is wat de Heer vertelt. Wie dat de zijnen zijn die wie hem horen. Die wel deel hebben aan dat koninkrijk. En wat het onderscheid is met hen die niet bij hem horen. Dat stuk laat een waarheid zien. Ja? Een waarheid. Ik ga het anders zeggen. Het laat zien in de maatschappijen. Nou, de goede mensen bij God zijn zeker en de slechte niet. Het gaat er niet om dat je goed zit of dat je slecht zit. Dat is niet het punt. Diegenen die bij de Heer horen zijn niet de goede. En diegenen die niet bij horen zijn de slechte. De Heer oordeelt vanuit een heel ander oogpunt. En om te laten zien vanuit welk oogpunt dat hij oordeelt, vertelt de Heer voordat het koninkrijk van God zal zijn en wie dat het deel zal van uitmaken. Op grond van wat dat de scheiding gaat gebeuren. Ja? Schapen en bokken. Schapen en bokken, dat zijn twee verschillende beesten. Dat zijn hete bokken en schapen. een hete bok aan een schaap en aan elkaar niks te zien. Dat zijn twee totaal verschillende wezens. Ja? Maar het Midden-Oosten leefden overdag schapen en heten deur makkoor de samen. Elke herder s'avonds moest die twee groepen van elkaar scheiden. Waarom? Omdat schapen anders overnachten dan heten. Dus elke herder moet dat doen. Dus als de grote opperherder komt, de koning der koningen, gaat hij ook de schapen en de bokken scheiden. Het zijn twee totaal verschillende wezens die gescheiden worden van elkaar. En natuurlijk, de mensen lijken toch uiterlijk allemaal op elkaar. We zijn toch niet lekker schapen en bokken. Ja, uiterlijk lijken me allemaal op elkaar. Maar wezenlijk is er iets in ons dat anders is dan bij de ander. Net zoals schapen en bokken wezenlijk van elkaar verschillen. Ik kan het niet met elkaar vergelijken. En de Heer Jezus kan het allemaal aantonen. We zien dat niet van elkaar. Ja. Uiterlijk zijn er wel symptomen, maar dan kun je zeggen, ja, dat zijn wel broers en zusters van hen, en anderen niet. Maar definitief kan men witte dat eigenlijk niet zien, want dat is iets dat van binnen is, en niet van buiten. Nou, de vraag krijg je wel aan de boom, maar wie van ons is er in staat om perfect die lijn haarscherp te trekken? Niemand. Alleen de Heer kan. En in die, gelijkenis dat de Heer heeft over het koninkrijk der hemelen, laat hij zien hoe dat die scheiding dat hij maakt, zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld die scheiding, waar zegt de Heer tegen de ene voor die koninkrijk met een binnen van Hidder, ga dust en jij niet te drinken geven. Ga noemen en jij niet eten geven. Ik word gevangen en jij niet bezocht. En ze zeggen, wanneer heb je dat toch gedaan? En waar zegt, ik zie niet aan je broers en je zusters gedaan. En je hoort het zo gedaan. Vanzelfsprekend heeft er niet over nagedacht. En dat bewust dat hij het koninkrijk van God behoort. Tegen de anderen zegt hij net hetzelfde, maar zegt hij, maar hij heeft dat niet gedaan. En ze hebben het ook effectief niet gedaan. Waarom hebben ze het niet gedaan? Omdat hij in de aard en in de natuur zit van zorgtijd voor degenen die bij hen behoren. Weet je, de christenen en dan wel. Ja? Anderen en dan niet. En dat is het grote verschil. De ware schapen leven en leven spontaan, was niet van bewustzijn, dat bewijst dat ze die Christus volgen. Andere mensen leven onbewust een leven, wat er dan duidelijk blijkt, dat ze niet die Christus volgen. En ze zijn zo wezenlijk verschillend als schapen en bok. En daarin laat Christus duidelijk zien dat het niet gaat om goede dingen voor God gedaan te hebben, maar we kiezen uw aard, we kiezen uw natuur. Behoor je wel bij de herder? Is er een jonge wezenlijke verandering plaatsgevonden die toont dat je hoort bij de grote opperherder? Zo ja, wat dat plaatsgevonden heeft, vloeit er een leven uit voort wat toont dat je werkelijk bij hem hoort. En er wordt dan niet over gediscuteerd. Er gaat niet van de twee die zegt wat is woord of is geen woord. Het gaat hem over het leven als onbewust geleiden. Waarvan dat Jezus aan het licht brengt dat het ene een leven is uit God en door God gewerkt. En dat het andere een leven is dat niks met God te maken heeft. Verstaan je dat wel eens eigenlijk? Dus als je dat dan zegt van wanneer is die concrete gebeurtenis? Eigenlijk kun je dat niet, want het vat de beide zaken te samen. Want voor die grote witte troon zal getoond, of zal gelaten zien worden, zal getoond worden, beter gezegd, aan die mensen die daarover schijnen, waarom dat ze niet in het boek des levens staan. En de heiligen zullen ook voor de troon van God komen, niet om geoordeeld te worden, want het Christus heeft dat oordeel lang ongedragen, maar om te tonen wat dat God in hun leven gewerkt heeft. En wat dat God in hun leven gewerkt heeft uiteindelijk, daarna gaan ze ook nog een keer extra zelfs loon krijgen. Dus het voegt eigenlijk het oordeel dat Christus gaat doen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, wordt eigenlijk samengevoegd en uiteengezet, de principes ervan, in het scheiden van de schapen en de bok. Dus het gaat dan niet over een specifieke gebeurtenis van toen had het gebeuren. Ja, het gaat over het oordeel. Christus komt om te oordelen. Begrijp je het een beetje? Dat wordt heel vaak misbegrepen. De Heer zegt, het gaat over mijn broers, wat hij aan de minste van de mijnen gedaan heeft. Nu, in het Nieuw Testament is het heel simpel, in de evangelie, dat zijn broers en zijn zusters zijn. Hè? Want ze zeggen, hey, Jezus, mijn moeder en je broers, wij zien. Ik zeg, Jezus, we zijn mijn broers en mijn zusters. We gaan jullie wel van vader doen. Hè? En vanuit dat oogpunt gaat het over. Die zijn die spontaan de wil van de vader doen omdat het hun aard